Gemeente, hoor nu het woord van God dat we deze middag met elkaar willen lezen uit een tweetal gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het boek Leviticus, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 20. En aansluitend Matteüs 8, vers 1 tot en met 4. En dat laatste gedeelte zal ook de tekst van de prediking zijn. Twee schriftlezingen dus vanmiddag. Allereerst Leviticus 14. Vers 1 tot en met 20 en aansluitend Matteüs 8, vers 1 tot en met 4. En dat laatste gedeelte zal ook tekst voor de prediking zijn. En in die beide gedeelten komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggend, dit zal de wet van de Melaatsen zijn, ten dagen van zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden, en de priester zal buiten het leger gaan. Als de priester merken zal dat, zie, die plaag der Melaatsheid van de Melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende, reine vogels nemen, met schades cederhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aardevat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop en zal die en de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Die nu te reinigen is, zal zijn klederen wassen en al zijn haar afscheren en zich in het water afwassen, zo zal hij rein zijn. Daarna zal hij in het leger komen, maar zal buiten zijn tent 7 dagen blijven. En het zal ten 7e dagen geschieden dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen, ja, al zijn haar zal hij afscheren en zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn. En op de 8e dag zal hij 2 volkomen lammeren en 1 eenjarig volkomen schaap nemen, met schades 3/10 meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd en 1 logolie. De priester nu die de reiniging doet, zal de man die te reinigen is en die dingen stellen voor het aangezicht van de Heere aan de deur van de tent ter samenkomst. En de priester zal dat ene lam nemen en hetzelfde offeren tot een schuldoffer met de logolie en zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen. Daarna zal hij dat lam slachten in de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, in de heilige plaats, want het schuldoffer gelijk het zondoffer is voor de priester. Het is een heiligheid der heiligheden. En de priester zal van het bloed van het schuldoffer nemen, het welk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor van degene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester zal ook uit de log der olie nemen en zal ze op de linkerhand van de priester gieten. Dan zal de priester zijn rechtervinger indopen, nemend van die olie die in zijn linkerhand is, en zal met zijn vinger van die olie 7 sprengen voor het aangezicht des Heren. En van het overige derzelfde olie die in zijn hand zal zijn, zal de priester doen op het lapje van het rechteroor van degene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. Wat nog overgebleven zal zijn van die olie die in de hand van de priester geweest is, zal hij doen op het hoofd van degene die te reinigen is. Zo zal de priester over hem verzoening doen voor het aangezicht des Heren. En de priester zal ook het zondoffer bereiden en voor hem die van zijn onreinheid te reinigen is, verzoening doen. En daarna zal hij het brandoffer slachten. En de priester zal dat brandoffer en dat spijsoffer op het altaar offeren. Zo zal de priester de verzoening voor hem doen en hij zal rein zijn. En dan lezen wij vervolgens verder in Matteüs 8. Daar lezen we de versen 1 tot en met 4, de tekst voor de prediking. Toen hij, de Heer Jezus, nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een Melaatse kwam en aanbad hem, zeggend, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkend heeft hem aangeraakt, zeggend: ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem: zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente hier en thuis, het thema van de preek is: een melaatse door Jezus gereinigd. Daar gaat het over in de tekst van de preek, een melaatse door Jezus gereinigd. We staan stil bij vier gedachten. In de eerste plaats bij zijn komst naar Jezus. Want, lezen we in Matthäus 8 vers 2, en zie, een melaatse kwam. Zijn komst naar Jezus. In de tweede plaats staan we stil bij zijn gebed tot Jezus. Want, vervolgt Matthäus, en aanbad hem, zeggend: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zijn gebed tot Jezus. In de derde plaats staan we stil bij zijn reiniging door Jezus. Vers 3, waar Matthäus opmerkt: en Jezus de hand uitstrekkend heeft hem aangeraakt, zeggend: ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Zijn reiniging door Jezus. En in de vierde plaats zijn opdracht van Jezus. Vers 4. En Jezus zeide tot hem: zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Zijn opdracht van Jezus. Het thema van de preek is dus: een melaatse door Jezus gereinigd. Vier gedachten: zijn komst naar Jezus, zijn gebed tot Jezus, zijn reiniging door Jezus en zijn opdracht van Jezus. Gemeente, jongens en meisjes, de Heere Jezus is de berg afgeklommen. En hij heeft daar zo even de bergrede uitgesproken. En ze hebben aan zijn lippen gehangen. En ze zijn er nog vol van als ze met Jezus de berg afklimmen. En zo spreken ze met elkaar over wat ze zo even van hem gehoord hebben, dat hij leert als machthebbend en niet als de schriftgeleerden. Ziet u het, de Heer Jezus die de berg afdaalt, zijn discipelen die achter hem aankomen, en dan weer die hele grote, samengedromde mensenmassa. En dan haalt Matthäus er vanmiddag voor ons één uit. Uit die massa. En zie, schrijft hij in vers 2. Dat heeft de kracht van een uitroepteken. Let erop. Een melaatse kwam. Nou, reken maar dat ze opgelet zullen hebben, de mensen die om de Heer Jezus samen gedromd waren. Toen ze hem zagen komen, toen ze het in één oogopslag zagen, melaatse, toen zijn ze teruggedeinsd. Met schrik. Met afschuw. Ook wel met verontwaardiging. Hoe durft hij? Hij is immers melaats. Hij mag niet onder de mensen komen. En als er al iemand in zijn buurt komt, dan moet hij het uitroepen: onrein, onrein. Reken maar dat ze opgelet hebben. Ja, wat heeft deze man dan al veel meegemaakt voordat we hem tegenkomen vanmiddag? Probeer het u eens voor te stellen. De eerste plekjes die zichtbaar werden op zijn huid. De bange vrees in zijn hart. Het zal toch niet. En tegelijkertijd ook die hoop. Misschien valt het mee. Misschien is het morgen beter. Misschien trekken die plekjes langzaam maar zeker wel weg. Maar dat gebeurde niet. Het was de volgende dag niet beter. En die plekjes die trokken niet langzaam maar zeker weg. Integendeel, het werd steeds erger. Totdat de diagnose gesteld werd melaats. En er zijn er vanmiddag hier in de kerk of die thuis meeluisteren die dat misschien van heel dichtbij herkennen. Nee, niet dat ze melaats zijn. Maar wel dat proces dat ik zo even aanstipte. Dat begon misschien met vage klachten. Vage klachten die iets van onrust gaven van binnen. Ik zal toch niet ziek zijn. Ik zal toch niet ongeneeslijk ziek zijn. En tegelijkertijd die hoop, morgen is het misschien wel beter. Morgen zijn de klachten misschien wel weggetrokken. Maar het werd niet beter. En de klachten trokken niet langzaam maar zeker weg. Integendeel, het werd steeds erger totdat ook in uw leven de diagnose gesteld werd. Misschien nog maar pas geleden. Of langer geleden. En dan na te gaan dat er met deze melaatse man nog iets is dat bij u dan niet gespeeld heeft. Dat maakt het nog aangrijpender dan het al is. Want vanaf het moment dat de diagnose in zijn leven gesteld werd, melaats, moest hij zijn spullen pakken. En we weten niet of hij een vrouw had of niet, of hij kinderen had of niet. Maar hij zal vast en zeker mensen om zich heen gehad hebben, geliefden. Een sociaal netwerk ook, een dorp waar hij woonde. Hij moest het allemaal achterlaten. Zijn spullen pakken. En gaan. Zo kijken we naar deze melaatse man die naar Jezus komt. Melaats. Dat is een ernstige ziekte. Besmettelijke ziekte ook. Een dodelijke ziekte vaak ook. Maar in de Bijbel werd melaatsheid ook gezien als een bijzonder teken van Gods oordeel, van Gods straffen. Zo was het bij Miriam, de zus van Mozes en Aaron, gestraft met melaatsheid. Zo was het met Gehazi, de knecht van de profeet, gestraft met melaatsheid. Het gaat eigenlijk nog één stap verder. In de Bijbel ook een lijn getrokken wordt van de melaatsheid naar zonde. Zo hebben we het toch zo even gezongen met elkaar. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Dan gaat het niet om melaatsheid op de huid, melaatsheid van binnen. In de ziel en mijn ziel nu gans melaats. Zal rein zijn. En genezen. Beeld van de zonde. En zoals de melaatsheid het hele lichaam aantast, zo tast ook de zonde het hele bestaan van buiten en van binnen aan. De melaatsheid van de zonde. Als ik dan nog even denk aan die man die zijn vertrouwde omgeving moest verlaten. Zijn geliefde, de plek waar hij opgegroeid was misschien wel. En in de afzondering moest gaan wonen of bij anderen melaats. Zien we dat ook niet bij de melaatsheid van de zonde. Goed geschapen. In het paradijs geplaatst. Die plek met die wonderlijke omgang met de Heer. Als Adam en Eva de Heere hoorden komen in de wind van de dag. Wat een heerlijke plaats. En toen kwam de zonde. Maar ze konden er niet blijven. Verbannen uit het paradijs. In een wereld, en dan blijf ik maar even in het beeld van de melaatsheid, in de wereld die uiteindelijk één grote melaatsenkolonie is. Dat is de wereld waarin wij leven. Het is misschien wel de wereld waar u zich als een vis in het water voelt, met uw bedrijf, met uw werk, met alle uitdagingen die u nog ziet, met alles wat je nog probeert te bereiken, maar het is in feite een melaatsenkolonie. U kunt zich misschien hier weinig bij voorstellen. Dat kan. Dat u denkt, ja, zonde natuurlijk. En we zijn allemaal zondaar. Er zullen best dingen beter kunnen en er hadden best dingen anders gemoeten. Maar zo erg? Melaatsen en dan van de hoofdschedel tot de voetzool, dat er niets volkomen aan me is. Dat ik niet voor God kan bestaan, dat ik niet in zijn nabijheid kan verkeren. Verbannen van hem uit het paradijs, in deze gevallen wereld die als een melaatsenkolonie is. Zeg, dat gaat wel heel ver. Dat herken ik niet zo. Nou, dan kent u zelf ook niet. Want het is wel de waarheid. De waarheid waar het woord, waar de Heere die het woord gesproken heeft, ons op wijst. Helaas. En dat heeft ons hele bestaan doortrokken. En het kan zijn dat u of jij stilletjes op je plek in de kerken moet beamen. Heer, het is waar. Helaas. Dan gaat het zeer doen. Als je verstoten bent uit de levensgemeenschap met God. Verbannen uit zijn nabijheid. Levend in die melaatse kolonie. De dood, de eeuwige dood, tegemoet levend. En dan komt het ook over u, over jouw lippen. Want die melaatse moest roepen als die te dichtbij anderen kwam. Onrein, onrein. Wanneer heeft de Heer dat voor het laatst uit uw mond over jouw lippen gehoord? Zie dat voor hem beleed. Onrein. Onrein. Met die nood in onze gedachten kijken we aan het eind van de eerste gedachte nog een keer naar die melaatse die naar Jezus komt. Hij blijft niet op afstand. Hij gaat naar Jezus toe. Hij heeft misschien op een afstand staan meeluisteren. Al die mensen die met de Heer Jezus meegegaan waren. De Heer Jezus die de berg beklommen was en daar is gaan zitten. En dan zijn discipelen en dan die scharen. En misschien heeft hij wel onderaan de berg meegeluisterd. We weten het niet. Eén ding weten we, hij heeft van Jezus gehoord. En hij kan niet meer bij hem wegblijven. En hier moet u niet eenvoudig overdenken. Zullen er geen duizend bezwaren in zijn hart geleefd hebben om naar Jezus toe te gaan? Want gaat u maar na, dat mag helemaal niet. Dat is tegen de wet van God in. Hij mag niet onder de mensen komen. En die mensen die staan er wel allemaal om Jezus heen. Wat zullen ze wel zeggen? Hoe zullen ze wel naar hem kijken? En dan nog niet eens verder nagedacht over die grote vraag. Wat zal hij er wel van zeggen? Als hij zo komt. Helaas als die is. Tegen de wet van zijn vader in. En toch, hij kan niet wegblijven. Hij vlucht naar Jezus als een wetsovertreder. En het kan zijn dat u deze worsteling herkent. Misschien al wel toen u de eerste gedachte hoorde. Zijn komst naar Jezus, dat u van binnen bij uzelf dacht, ja, daar moet ik zijn, daar moet ik uitkomen bij Jezus. En tegelijkertijd kwamen al die bezwaren omhoog. Wat zullen ze er wel van zeggen? De mensen om u heen, misschien wel mensen die heel dicht bij u staan, uw man, uw vrouw, uw kind, uw vader of je moeder. Wat zullen ze er wel van zeggen? En wat zal hij er wel van zeggen? Zo kan ik toch niet naar hem toe gaan? Melaats van mijn hoofdschedel tot mijn voetschool, misvormd door 1000 zonden. Zo kan ik toch niet gaan? Kijk dan nog eens naar deze Melaatse man. Hij mocht niet naar Jezus, zijn komst ging tegen de wet van God in, en toch kon hij niet wegblijven. Daarvoor was zijn nood te groot. Daarvoor stond één ding voor hem als een paal boven water. Hij moest bij Jezus zijn. En het is hier op dit punt dat wij een kenmerkende trek van het werk van de Heilige Geest in het hart van een mens zien. Als het werk van de Heilige Geest niet is, dan zullen al die bezwaren het vluchten tot Jezus uiteindelijk smoren. Dan winnen die bezwaren. Dan blijft u waar u bent. Want wat zullen ze er wel van zeggen en wat zal hij er wel van zeggen? Dan is het dus een nood waar u het nog onderuit kunt houden. Of kan u dat niet meer? Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan wordt de nood zo groot. Ja, natuurlijk, dan zijn die bezwaren ook. Wat zullen ze wel zeggen en wat zal hij wel zeggen? Maar dan kan dat alles u niet weerhouden om de toevlucht tot hem te nemen. Dan moet u bij Jezus zijn, al bent u mee misvormd door 1000 zonden. Wees eens eerlijk, zit het daarop vast? Bij u of bij jou? Dat u niet zo, zoals deze Melaatse, als een wetsovertreder, dat u niet zo tot Jezus wil vluchten. Het kan zijn dat het bij u, bij jou daarop vastzit. Als het gaat over het komen tot Jezus, het vluchten tot Jezus. Dat u zegt van nou ja, die ergste plekken van mijn geestelijke Melaatsheid, die moet ik eigenlijk toch wel weggewerkt hebben, of bedekt hebben, of gecamoufleerd hebben. Die ergste plekken, zo kan ik hem niet onder ogen komen. En als dat gebeurd is, dan staat u nog te hoog met uzelf. Als een wetsovertreder die de wet van God tegen heeft. Die de wet van God hoort vloeken. Die de wet van God hoort verbieden om tot hem te gaan. En toch het niet kunnen laten. Omdat niemand anders u kan helpen. Nou, hoe zal het gaan met iemand die zo naar de Heer Jezus toekomt? Nou, dat horen we in onze tweede gedachte. Want dan volgen we deze man op zijn weg naar de Heer Jezus. Door die mensen die terugdeinzen heen naar hem toe. En dan gaat hij bidden. Onze tweede gedachte, zijn gebed tot Jezus. De Melaatse die komt tot Jezus en aanbidt hem. Heren, nou daar klinkt al hoogachting in door Curios. De schare die was verrukt. Een groot profeet was opgestaan, die leerde als machthebbend en niet als de schriftgeleerden. Dit hadden ze niet gezegd over hem. Daar wilden ze niet aan. Maar hij zegt het wel, Curios, Heere. En waarom gaat hij dan naar de Heer Jezus toe? Wat is dan zijn nood? Nou, zullen we luisteren hoe hij het zegt? Het kan zijn dat u het in gedachten al weet, wat hij nodig heeft. Nou, luister maar. Indien gij wilt, gij kunt mij genezen. Ja, dat dacht u misschien, dat hij dat vroeg, maar dat vraagt hij dus niet. Hij vraagt niet, indien gij wilt, gij kunt mij genezen. Hoe begrijpelijk dat gebed toch ook zou zijn, Melaats als hij is. Maar, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat gaat verder. Want de Melaatse was onrein. Een Melaatse mocht niet komen in het huis van de Heer. Een Melaatse was van het godsdienstige leven en daarmee van God uitgesloten. Onrein. Want het kan zijn dat u zo even dacht toen het ging over geestelijke Melaatsheid. Dat u bij uzelf dacht, ja, dat is allemaal waar, natuurlijk. Zondig, Melaats. Maar zou die Melaatse dat nou ook allemaal zo gevoeld of ervaren hebben? Nou, we horen het hem zeggen. Wat heeft hij nodig? Genezing? Hij zal er ongetwijfeld naar verlangd hebben. Maar wat hij nodig heeft, brengt hij hier in dit gebed onder woorden. Gij kunt mij reinigen. Hij moet gereinigd worden. Dat is de nood van zijn leven. Hoe is dat bij u en bij jou en bij mij? U bent misschien wel ziek. U krijgt misschien wel behandelingen. Wat weegt dan het zwaarst? Uw genezing of uw reiniging? En ik vraag het aarzelend, want u kunt denken, die man op de preekstoel, die is gezond. Ja, ook maar zover ik dat weet natuurlijk. En er is nog iets dat ons voorzichtig moet maken. Want het ging bij deze man wel samen op. Zo eerlijk moeten we zijn. Want op het moment dat hij gereinigd werd van zijn melaatsheid, was hij ook genezen. En andersom, als hij genezen was, was hij ook gereinigd van zijn melaatsheid. Dat ging bij deze man samen op. We mogen niet doen alsof gezondheid iets onbelangrijks is. Dan bent u waarschijnlijk nog nooit echt ziek geweest. En toch brengt hij wel onder woorden wat hem het zwaarst weegt. En dat is zijn reiniging. En wat is dat bij u, bij jou? Of u nou ziek bent of gezond. Wat weegt nu het zwaarst in jouw leven? Is dat genezing, gezondheid? Of is dat reiniging? Omdat het zo'n zeer doet. Verstoten van de levensgemeenschap met God. En zo luisteren we nog een keer naar dat gebed van deze melaatse. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dan begin ik maar achteraan. Gij kunt mij reinigen. Daar was hij vast van overtuigd. Dat is je 100% zeker. Dat Jezus hem kon reinigen. Het is wel beschamend, hè? Wat kunnen wij soms aarzelend zijn daarin. Onzeker zijn. Nou, deze melaatse niet. Gij kunt mij reinigen. Wat een belijdenis. Over zijn macht. Omdat hij Heere is. Maar dan dat eerste stukje van zijn gebed. Indien gij wilt. Wat bedoelt hij daarmee? U denkt misschien dat hij hetzelfde denkt als u wel eens denkt. Of denkt u dat nooit? Als het gaat over de melaatsheid van de zonde. Dat hij uw zonde kan vergeven. Dat gelooft u vast en zeker, maar zou hij het ook willen? Wat kun je daardoor gebukt gaan? Hij kan het wel, maar zou hij het ook willen? Dat is misschien wel de strijd waarmee u naar de kerk bent gekomen. Hij kan het wel, maar wil hij het ook? Ik ben immers onrein. Ik mag immers niet tot hem komen. Van mijn hoofdschedel tot mijn voetzool ben ik bedekt met geestelijke melaatsheid. Ik heb er geen recht op. Nou, dat is nog waar ook. Het enige waar u recht op hebt, is omkomen. En toch. Hij ging, maar u. Die wat heen en weer geslingerd worden. Hij kan het, maar zou die het willen? Dat u denkt, nou dat is wat deze man ook met dat gebed bedoelt. Maar het zal misschien best meegespeeld hebben, maar wat hem vooral op het hart drukt is dit. Er is geen twijfel, zou die het wel willen? Ik denk zomaar dat die twijfel hem anders wel op zijn plek had gehouden. Hij moest nogal wat overwinnen om naar de Heer Jezus Christus toe te gaan. Er klinkt overgave in deze woorden door. Geeft zich als het ware aan hem over. Onvoorwaardelijk. Of zoals het wel eens gezegd wordt, we moeten de Heer vrij laten. Nou, dat is wat deze man doet. Hij laat de Heer vrij, hij aanbidt hem in zijn soevereiniteit, Heer, als u het wilt.
Ja, dan kunt u het ook, maar misschien wilt u het wel niet. Misschien vindt u het wel beter dat ik Melaans blijf. Misschien heeft u daar wel een wijze bedoeling mee die ik niet kan overzien. Heer, als u het wilt. Hij bidt in de geest van hem tot wie hij vlucht. Natuurlijk niet in de mate waarin de Heer Jezus dat gebeden heeft in de hof van Gethsemane. Als deze drinkbeker aan mij voorbij kan gaan, Heer, mag die dan voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Zo nadert hij tot de Heer Jezus. En hij laat hem vrij. Nee, dat maakt hem niet onverschillig over wat de Heer Jezus zal antwoorden. Ik heb dat ook wel eens mensen horen zeggen hier. En we moeten de Heer vrij laten, maar dan wordt dat op zo'n manier gezegd dat de Heer ook losgelaten wordt. Nee, maar dat kan hij niet. Hij kan de Heer Jezus niet loslaten, integendeel. Tegen de wet in, gaat hij naar hem toe, valt hij voor hem neer, aanbidt hij hem. Het laatste wat hij doet is Jezus loslaten, maar hij laat hem wel vrij, als u het wilt. Hij berust in zijn beleid, ook als de weg anders gaat. Wat een onderwijs, wat een les. Voor ons, voor u, voor jou, voor mij. En toch, als het gaat over die les en over dat onderwijs, daar wil ik nog iets aan toevoegen. Laat ik het zo zeggen. We hebben alle reden om het deze Melaatse man na te bidden als het over onze gezondheid gaat. Dat we de Heer vrij laten. Wat bidden we dan vaak of de Heer het kruis weg wil nemen? De ziekte, de moeite, de tegenslag, wat het ook is. Misschien zucht u er op dit moment wel onder. Maar het kan ook zijn dat u terugdenkt aan een eerdere fase in uw leven. Vol met moeite en met zorgen. Met tegenslagen en met pijn. En dat u er nu op terugkijkt en zegt, naar dat kruis verlang ik niet terug. Maar wat heeft het een genadige uitwerking gebracht, gehad? En wat heeft het me aan de Heere verbonden? Als het over onze gezondheid gaat, als het gaat over alles van hier en nu, het dan deze Melaatse man zo nabidden, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Maar als het gaat over uw ziel, over die geestelijke Melaatsheid, en dan zien we dat het voor deze man toch ook heel nauw aan elkaar verbonden was, zijn genezing en zijn reiniging. Als het nou gaat over die geestelijke reiniging. Ja, dan hebt u alle reden om het op deze manier de Melaatse man na te bidden als u ziet op uzelf. Maar toch niet als u ziet op hem. Heer, u kunt het wel, maar zou u het ook willen? Wat heeft de Heer gezegd in zijn woord? Ezechiël 33, vers 11. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb aan de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Dat wil de Heere. Als het gaat over uw geestelijke Melaatsheid, dan begeert hij uw dodelijke dag niet. Integendeel, daaraan heb ik lust, zegt hij. Toen tegen het volk Israël en nu tegen u en tegen jou, wie u ook bent, daarin heb ik lust. Dat u zich bekeert en leeft. Wat kan er dan toch nog weer iets zonders in dat bidden van ons zitten? Want het klinkt wel heel ootmoedig, Heren. U kunt het wel, maar zou u het ook willen? Maar zit daar dan toch ook niet iets in van wat de Satan in het paradijs al gestrooid heeft in het hart van Adam en Eva? Is het ook dat God gezegd heeft, kun je op God wel aan? Meent hij ook wat hij zegt? Als het gaat over wat hij wil, met het oog op onze ziel, op onze zaligheid, dan is de Heer niet onduidelijk, dan zegt hij het. Daaraan heb ik lust, dat u zich bekeert van uw weg, dat u lijft. u ziet op uzelf, ik herhaal het nog maar een keer, dan hebt u inderdaad alle reden om te twijfelen, maar toch niet aan hem, aan uzelf. Maar zo niet tot hem gaan, want dan is het alsof hij niet gesproken heeft. Alsof zijn wil onduidelijk is. Alsof u God ervan verdenkt dat hij A zegt, maar B bedoelt. Leg er dan uw vinger maar bij. Heere, zo hebt u het gezegd. Dat is uw wil. En het is waar, ik kan er heel vaak niet bij. Sterker nog, ik kan er vanuit mezelf helemaal niet bij. Maar het is wat u gezegd hebt. Wilt u me daarvoor inwinnen? Wilt u mijn ogen daarvoor openen? En wilt u me zo naar u toetrekken? Zoals u deze Melaatse man ook naar u toegetrokken heeft. Zijn komst naar Jezus, zijn gebed tot Jezus. En hoe zal dat dan gaan? Wat gebeurt er dan op het moment dat deze Melaatse man dit voor de Heer Jezus neerlegt? Zo zijn nood bij hem uitklaagt. Dat is onze derde gedachte, zijn reiniging door Jezus. Want dan zwijgt de Melaatse. Hij heeft zijn noodroep uitgezonden. En wat zal de Heer Jezus dan zeggen? Nou, voordat hij gaat spreken, gaat hij iets doen. En wat hij doet is zo sprekend. En Jezus de hand uitstrekkend. Heeft hem aangeraakt. Een ontroerend moment. Hij heeft hem aangeraakt. Hoe lang zal het geleden zijn dat iemand deze Melaatse man heeft aangeraakt? Ik weet het niet. Maar vanaf het moment dat de diagnose Melaatsheid in zijn leven gesteld was, heeft niemand hem meer aangeraakt. Zijn ze allemaal met een boog om hem heen gegaan. Jezus raakt hem aan. Een gebaar van liefdevolle bewogenheid. En bij dat gebaar denk ik aan allen hier in de kerk of die thuis meeluisteren. Zeker de ouderen. In deze coronatijd, wat kan dat moeilijk zijn? Misschien denkt u bij uzelf, hoe lang is het al geleden dat iemand mij aangeraakt heeft? Dat er teruggedeinsd wordt in plaats van dat de stap naar voren gezet wordt. Hoe lang is het geleden, die hand op uw arm? Dat is bemoediging, je arm om uw schouder. Een ontroerend moment. Maar gemeente, het gaat verder. Het is boven alles een schokkend moment. Want op het moment dat Jezus zijn hand uitstrekt, denk ik dat ze met ingehouden adem, die schare die om hem heen stond, dat ze met ingehouden adem die hand van Jezus gevolgd zijn. Hij zal hem toch niet aanraken? Want ja, als hij hem aanraakt, dan wordt hij zelf ook onrein. Hij heeft hem aangeraakt, maar hij werd niet onrein. Integendeel, hij sprak zijn machtswoord. Ik wil, word gereinigd. En terstond is de Melaatsheid van hem geweken. In plaats van dat Jezus onrein werd, werd deze Melaatse rein. Ik wil. Nou, dat is de uitdrukking van zijn gewilligheid. Voor Melaatsen. Voor onreinen, die alles tegen hebben, zelfs de wet, die niet naar hem toe mogen en toch niet bij hem weg kunnen blijven. Ik wil, dan zijn er zulken vanmiddag hier in de kerk of thuis, die alles tegen hebben, zelfs de wet van God. Hoort u het? Hij breidt er zijn armen als het ware mee uit. Ik wil. Wordt gereinigd. Zijn machtswoord spreekt hij. En de Melaatsheid wijkt op het moment dat zijn stem weer klinkt. Een gemeente, dat is nu niet anders als de Heer Jezus. Een zondaar van zijn Melaatsheid reinigt. U zegt, ja, daar gaat toch een hele weg aan vooraf. Nou, dat is waar. Hè? Vanuit u gezien gaat daar vaak een hele weg aan vooraf. De toeleidende weg tot Jezus, zoals deze Melaatse man ook uiteindelijk bij de Heer Jezus uitkomt. Maar vanuit God gezien is het één moment, is het één woord. Dat machtswoord van Jezus. Wordt gereinigd. En terstond, dan zit er ook geen moment meer tussen, van de Melaatsheid gereinigd. één woord en die melaatsheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Gemeente, zo is het nog steeds. Onder de verkondiging van het woord. U weet misschien wel de plek waar u zat in de kerk toen dat gebeurde. Ik zeg niet dat iedereen dat even bewust en even zeker weet als datum en tijdstip. Maar toch, vanuit God gezien, dat ene moment, dat van dood levend worden, dat machtswoord van de Heer Jezus, wordt gereinigd. En dan is het ook terstond van uw melaatsheid gereinigd. We kijken nog een keer naar de Heer Jezus, die zijn hand uitstrekt en deze melaatse man aanraakt en zijn machtswoord spreekt. Dat is een afbeelding, ziet u hem staan daar met die melaatse, een afbeelding van zijn middelaarswerk. Want dat is toch wat hier, als het ware, afgebeeld wordt. Op het moment dat de Heer Jezus hem aanraakt, wordt hij niet onrein, maar wordt die melaatse rein. En hoe wordt hij dan rein? Doordat de Heer Jezus die melaatsheid en die onreinheid en zijn zondigheid als het ware op zich neemt en meedraagt naar het kruis van Golgotha. En als hij daar straks moet sterven, dan zal ook alles wat deze man tegen had, al zijn zonden zullen aan dat hout van het kruis genageld worden. Of zoals Paulus het schrijft, dan zal het handschrift van de zonde dat tegen hem was in inzettingen bestaande. En we hebben die inzetting gelezen. Het zal in één keer uitgewist worden. Een afbeelding van zijn middelaarswerk. Of zoals Luther het zei, de vrolijke ruil. En Luther zei toen, u mijn zonden en ik uw gerechtigheid. Ik kan het ook zeggen in woorden die aansluiten bij deze geschiedenis. U mijn onreinheid en ik uw reinheid. Dat is nu de kern van het werk van de Heer Jezus. Zijn borgwerk aan het hout van het kruis. En met minder kan het ook niet op weg en reis naar de eeuwigheid. Is dat, gemeente, het fundament waarop u staat? Dat hij uw onreinheid overnam en u zijn reinheid ontving. Is dat nu het fundament waarop u staat? Ik vraag niet of u wel eens wat voelt. Of dat er wel eens een ontroering is, wel eens een emotie is. Dat u wel eens een traan moet wegpinken. Dat u wel eens een goede hoop mag hebben. Nee, is dit het fundament waarop u staat? En u zegt, dat weet ik niet. Dan kan ik alleen maar zeggen, vlucht tot hem met alles wat u aanklaagt. Al gaat het tegen de wet van God in. Kom je dan als een wetsovertreder? Een afbeelding van zijn middelaarswerk. En kinderen van God, daar raakt het oog van het geloof toch nooit op uitgekeken. Op Jezus, zoals die daar uitgetekend is, met die uitgestrekte hand waarmee hij die melaatse aanraakt. Daar raakt het oog van het geloof nooit op uitgekeken. Want zo deed hij dat toch ook bij u. Aan hem bent u toch uw zonde en uw onreinheid kwijtgeraakt, alleen omdat hij het overnam en u zijn gerechtigheid en zijn reinheid schonk. Wat moeten zijn kinderen daar steeds weer bij teruggebracht worden? Dat dit het fundament is waarop ze staan. Heer, het was niet mijn bidden en het was niet mijn zoeken en het was niet mijn komen en het was niet mijn geloven. Uw machtswoord alleen. Waardoor ik rein werd van al mijn vuile zonden. En dan wordt dit tafereel wat Matthäus voor onze ogen schildert een heerlijk tafereel. Vol evangelie van een schuldovernemende borg. En we zouden zeggen, wat is nu gepaster om daar ook de preek mee te besluiten? Maar dat kan niet, want Matthäus eindigt er zijn onderwijs ook niet mee. Na dit heerlijke onderwijs over de Heer Jezus die, net als Jesaja het even daarvoor heeft uitgejubeld, onze krankheden heeft hij gedragen, om onze overtredingen is hij verwond. Dan komt dat genezen en dat reinigen bij elkaar. Dan volgen nog die woorden, waarin die opdracht aan deze melaatse klinkt. Onze vierde gedachte zijn opdracht van Jezus. Want als Jezus zijn machtswoord spreekt, dan zegt hij nog iets. Zie dat gij dit niemand zegt. Waarom dan? Wat zou er nou mooier zijn? Wat zou er nou heerlijker zijn dat dan deze man gaat getuigen? Hoort wat gij God heeft doen ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat zou daar van uitgaan? Het mag niet. Zie, let erop. Met alle aandacht. Met evenveel klem. Als we hem zien komen tot Jezus en zien Melaatse kwam. Die opdracht om erover te zwijgen. Waarom? Nou, de Heer Jezus wil het messiaanse vuur dat onder de scharen brandt, dat in hem een groot profeet ziet en dat misschien straks wel de Romeinen het land uit zal jagen, dat vuur wil hij niet opstoken. Het was het vuur dat brandde in het hart van velen in die tijd. En Gamaliel vertelt erover in Handelingen 5, u moet dat maar eens lezen vanavond, hoe er in die tijd Messiassen waren, Thuidas en Judas de Galileer. En ze dachten dat ze wat waren en ze maakten veel volk afvallig achter zich, maar ze waren alleen maar op hun eigen eer uit. Ze stelden zichzelf in het middelpunt. En zo is Jezus niet. Dat vuur wil hij niet aanwakkeren, want hij is niet voor zichzelf gekomen, of om zichzelf te verheerlijken, of om zichzelf in het middelpunt te stellen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En dan zegt hij er nog wat bij. Maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gaven die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. En we horen daarin doorklinken dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Daar hebben ze hem nooit op kunnen pakken. Ook hier niet. Naar de priester. En dat hele ritueel dat we zo even gelezen hebben uit Leviticus 14. Wat zien we dan heerlijk hoe de Heer Jezus ook die wetten vervuld heeft. Daar was het een heel ritueel waar meer dan een week overheen ging. En voor hem was het één machtswoord. En die man was genezen en gereinigd. En toch naar de priester. Want hij moest ook zichzelf nog opofferen als lam van God, om ook de zonden van deze Melaatse man weg te nemen. Hij nam ze op zich, maar om ze ook naar het hout te dragen. En ze daarvoor eens en voor altijd uit te wissen. Naar de priester. En dan staat er met nadruk bij, hun tot een getuigenis. Want dat was wel een prediking voor de priester in Jeruzalem als deze man kwam. Matthäus laat het zien in hoofdstuk 11 vers 5 wat de tekenen van de Messias bij. En daar hoort ook bij dat Melaatsen gereinigd worden en dat aan armen het evangelie verkondigd wordt. Dus het feit dat deze Melaatse daar komt, genezen op het machtswoord van Jezus, is een prediking voor de priester. Wat kon die priester? Nou, die priester die kon de Melaatsheid vaststellen. En zo zal het ook gebeurd zijn bij deze man, toen hij ziek werd. Toen de diagnose gesteld werd. Hij kon vaststellen, hij is Melaats. En nu kon hij vaststellen, hij is genezen. Maar verder kon die priester niets. Kon hem niet genezen, kon hem niet reinigen. En daarom een getuigenis voor de priesters in Jeruzalem, dat de Messias gekomen is, dat het lam van God gekomen is, dat het offer zal brengen dat voor eens en voor altijd genoeg is en de priesterdienst vervult, hun tot een getuigenis. Moeten we dan niet zeggen, waren ze maar gegaan? Want dat lezen we niet. Naar Jezus. Nou, in de loop van het evangelie zien we hoe de vijandschap onder de godsdienstige elite juist toeneemt. Ze willen er niet aan. Waren ze maar gegaan. Maar nu u en jij aan het eind van de preek. Als we nou eens één letter veranderen. Moet dat nou vanmiddag van u en van jou gezegd worden. Waren we maar gegaan. Want de preek van vanmiddag is ook voor u en voor jou een getuigenis. De Messias is gekomen. Hij die de Melaatsheid van de zonde wegneemt, dat kunt u niet. Even machteloos als de priester, U kunt vaststellen dat u een zondaar bent en zelfs dat doet u nog vanuit uzelf niet. Kunt u met uw verstand doen, maar nog niet eens dan de volle omvang van die zonde kunnen zien. Kunt u zelf niet reinigen, kunt een ander niet reinigen. De prediking van vanmiddag een getuigenis die heen wijst naar de Heer Jezus. Hun, en dan wijs ik naar u en naar jou en naar mezelf, tot een getuigenis. En wat heeft dat getuigenis in Alt-Beijerland vanmiddag uitgewerkt? Moet het dan ook van jou gezegd worden, was zij maar gegaan? Of van u, was hij of was zij maar naar hem gegaan? Had hij het maar gebeden? Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen met het oog op zichzelf. Die godsdienst die er altijd weer tussen zit. Wat zou die gedaan hebben? Of laat ik het iets anders zeggen. Wat zou die doen als u zo tot hem de toevlucht neemt? Zou die zijn hand dan vanmiddag niet uitstrekken? Zou die uw meelaatsheid dan niet aanraken? Zou die zijn machtswoord dan niet spreken? Ik wil, word gereinigd. U zegt, ja, maar hangt mijn reiniging dan af van mijn komst tot Jezus? Nee, dat niet. Het is waar, als u niet komt, dan blijft u onrein. Dan slijt u de rest van uw dagen in de melaatse kolonie van deze gevallen wereld. Om de eeuwige dood daarna te sterven. Als u niet komt, dan komt u om. En als u wel komt, dan zult u alleen maar zeggen, het was hij. Hij die mij trok. Hij die mij genas. Hij die mij reinigde. Hij verdient alle lof. Loof hem, die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Amen. We willen die woorden ook met elkaar zingen, gemeente Psalm 103, vers 2. Loof hem, die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2.